het is nog steeds niet normaal. Verder heeft wel meer aandacht nodig dan een gemiddeld babytje. Gewoon de vasthouden en is niet zo snel tevreden. En als die huilt, kan die echt losgaan.
Dus dat is soms nog steeds?
Ja, dat is soms nog steeds. Maar het wordt steeds minder, gelukkig.
Gaat hij slapen vallen?
Dit is aflevering 3 van Ontroostbaar. Een podcast over huilbaby's. Van mij, Maarten Dallinga en Denise Hilhorst. Ontroostbaar maakten we in opdracht van kinderarts Ineke de Kruijf en met financiële steun van onder meer Sint Antonius Ziekenhuis en LKPZ. Het slot.
Er kwamen wel steeds meer goede dagen en ook die 5S-methode... die heeft ook heel veel geholpen met het gewoon wat sneller rustig krijgen van verder.
Je hoort Rosalie en Marvin. Fedde is inmiddels bijna 2 maanden oud en gelukkig huilt hij steeds minder.
Zul je neerleggen? Kom maar.
Kom maar. Ik ga slapen.
Wat betekent dat verschil voor jullie, fysiek en emotioneel?
Hij is op zich gewoon veel rustiger geworden en kan wat meer verwerken ook wat we op een dag doen, zeg maar. Met z'n allen erop uit. Dat kon niet, omdat hij dan helemaal overstuur, of verder zou helemaal overstuur worden. En dat is wel fijn dat nu, ja. En dan heeft hij s'avonds, is hij nog steeds wel even aan het huilen weer. En misschien weer iets meer als dat we thuis zouden blijven. Maar er is veel meer mogelijk nu aan leuke, ontspannende dingen te doen met z'n allen.
Merk je ook een duidelijk verschil bij jezelf in hoe jij je voelt?
Ja, als je heel veel huilt op een dag, dan krijg je op een gegeven moment wel dat je denkt van ja, hou nou eens op. Ik begrijp dat je pijn hebt, maar daar kan je ook niks aan doen. Maar dat is nou helemaal als je moe wordt, dan ga je dat een beetje denken. En nu, omdat het zulke momentjes zijn, dan heb je veel meer dat je denkt van oh, kom maar, ik ga even met je zitten. Je hebt gewoon veel meer rust voor hem.
Je bent veel krachtiger.
Ja.
En wat, Roos, is voor jou het grote verschil voor jou persoonlijk, fysiek en emotioneel?
Nou, ik voel me gewoon hartstikke goed. Ik voel me gewoon hartstikke goed nu. En ik kan echt genieten van de momenten. En ik heb echt gebaald. Ik heb zo uitgekeken naar de kraamtijd. En ik heb echt gebaald dat ik een soort afgesloten op mijn kamer zat met Fedde. En ja, ik voel me veel meer vrijer. En veel meer dat ik van Fedde en het gezin kan genieten.
En hoe kijk je nu naar hoe jij het doet als moeder?
Ja, supergoed. Ja, dat klinkt misschien wat arrogant, maar we hebben... We doen het gewoon hartstikke goed, ja.
Dan naar Esther en Jesse, de ouders van Seth. Die werd opgenomen in het ziekenhuis.
Wat heeft het opgeleverd?
Erkenning dat het een pittige baby is. Hij had dit wel nodig om op dat moment goed te functioneren en een beetje in het ritme te komen. En bij ons ook wel heel veel kennis over wat een baby nodig heeft. Ja, wakkertijden bijvoorbeeld hadden we nog nooit over gehoord. Dat betekent dus hoe lang die wakker mag zijn. Hoeveel een baby wakker kan zijn. En wat een beetje normaal is tussen 2 slaapjes. En tegelijkertijd ook, ja, dat zeiden ze ook in het ziekenhuis. Het is niet alsof wij een huishouden van Jan Steen hebben. Waar een baby helemaal in ontregeld raakt. Ja, en dat voelde voor mij heel fijn, dat het kan echt de beste overkomen. Ja, niet dat wij de beste zijn, maar kan maar echt iedereen dus overkomen.
Daar werd je ook in bevestigd, dat jullie het helemaal niet slecht deden.
Nee.
En is er iets lichamelijks ontdekt waar ze iets mee konden?
Nee, niet per se. Dat vind ik nu gezien eigenlijk ook nog steeds best wel ingewikkeld, dat er niet 1 oorzaak is gevonden. Stiekem hoopten we een beetje van, oh, misschien heeft hij een allergie of heeft hij ergens iets pijn wat wel makkelijk verholpen kan worden. Ik hoopte natuurlijk niet op iets ernstigs, maar dat er een oorzaak was en dus ook een snelle oplossing. Maar dat was er niet.
Vroeger werd sneller een medische oorzaak aangewezen, zegt kinderarts Ineke de Kruijf van het Sint Antonius Ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij reflux, dat de melk uit de maag terug omhoog komt en de baby dit uitspuugt.
En zeker in het verleden waren er best wel gedachten dat reflux een rol zou kunnen spelen bij veel huilen.
Daar werd vaak medicatie voor voorgeschreven.
En nu zijn er allemaal onderzoeken waaruit blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet helpt en ook zelfs schade kan doen. We hebben in 2018 in ons ziekenhuis gekeken. Hadden we 134 verwezen huilbaby's. En het bleek dat wij bij 40% van die baby's polyklinisch al iets hadden veranderd aan de, ofwel aan de voeding, ofwel hadden medicatie voorgeschreven. En bijna 30% van die baby's hebben we ook opgenomen in dat jaar. En ik denk dat dat destijds ook voor ons wel een wake-up call was van, kan dat niet anders? Dat heeft er ook toe geleid dat we op een andere manier zijn gaan werken.
Een huilbaby opnemen in het ziekenhuis kan verstandig zijn, zegt Ineke, maar moet nog minder vanzelfsprekend worden. Want het is voor het hele gezin een ingrijpende keuze. Daarom is in onder meer de regio Utrecht nu meer aandacht voor het vroeg signaleren en aanpakken van problemen. Door betere en gemakkelijker te vinden informatie op internet en betere samenwerking tussen ziekenhuis, GGD en huisartsen. Ook is de drempel voor polyklinische hulp in het ziekenhuis lager geworden, zegt jeugdarts Willemien Klaasema, die huilbaby's ziet op het consultatiebureau.
Wat wij dus nu in de praktijk hebben aangepast, is dat wij meer oog hebben voor de ongerustheid van de ouder. Het gevoel van de ouder, word ik hier goed geholpen? Kan ik hiermee verder? En wordt het hier nu beter van de dingen die we nu doen? En als dat niet zo is, dat je dan wel heel snel kan schakelen en heel snel kan verwijzen naar het ziekenhuis. En het verschil is ook dat een kinderarts 20 jaar geleden of 10 jaar geleden zei, we willen niet al die huilbaby's zien, want er is medisch niks aan de hand. Je moet ze gewoon vertellen dat ze rustritme en regelmaat moeten doen, want dat doen wij namelijk ook. En dat tegenwoordig de kinderarts zegt, ja, stuur ze maar vroeg. En dan werkt het vaak veel beter dan als we wachten tot ze uitgeput zijn.
Om ook echt te kunnen zeggen dat er vaak medisch niks aan de hand is. Want er in minder dan 5% van de gevallen is er een medische oorzaak. En ik denk ook zelfs dat het zo is dat ouders minder openstaan voor bepaalde troosttechnieken aan te leren of adviezen aan te nemen als ze denken dat er medisch iets aan de hand is. Want als je het gevoel hebt, ik kan mijn baby niet troosten en dat komt omdat er iets aan de hand is wat nog niet is ontdekt, dan merk je dat het daar eigenlijk alleen over gaat. En
ja, kan ik dan concluderen dat in heel veel gevallen of in de meeste gevallen vanuit medisch oogpunt een bezoek aan het ziekenhuis eigenlijk niet nodig is, maar dat het in psychologisch opzicht super nuttig functioneel is en dat het daarom dan toch goed is dat jullie dat doen?
Denk het wel.
Terug naar Rosalie en Marvin.
En is de twijfel over, hadden we hem niet moeten laten opnemen, nu ook helemaal weg dan?
Ja. Ik ben zo blij dat we het zo hebben gedaan. Eigenlijk een soort thuisopname hebben gedaan. Want we hebben echt keihard gebikkeld met z'n tweeën, want dat is echt heel zwaar. Maar we hebben het wel gewoon geflikt samen. Het consultatiebureau heeft ook wel heel erg veel voor ons betekend. Want die zijn echt een soort rode draad geweest door dit hele verhaal. Samen met dus de huisarts die ons heeft helpen navigeren door het zorgsysteem. Wat heel fijn was, is dat ik daar echt mijn verhaal kwijt kon over verder. En ook dat ze dingen uitzochten voor mij, want daar heb je echt niet de energie voor. Er was een vraag over de probiotica en een vraag over borstvoeding. Ik weet het niet meer helemaal, maar dat ze niet zei van, oh, dat moet je even uitzoeken, maar ik ga dat even voor je uitzoeken en dan mail ik je het resultaat. En ik ga ook nog kijken welke zorg er beschikbaar is. En ik ga ook nog dit en ik ga ook nog. Dus die nam heel veel uit handen. En ik denk dat dat heel belangrijk was op dat moment, want ik had er echt zelf niet achteraan gegaan.
Mooi, shout-out naar.
Ja, echt. Ja. Nikki. Nikki van het consultatiebureau. En een partner die er gewoon was. Ja. En familie. Laten we dat niet vergeten, want we wonen hier in een dorp waar we echt omringd zijn door familie en allemaal mensen die willen helpen en willen ondersteunen. En dat kan niet, want hij liet zich niet troosten. Maar we hadden wel een heel goed vangnet om ons heen die ons erdoor zou slepen.
Wat heeft de omgeving wel kunnen doen voor jullie?
Gekookt.
Oppassen. Ja.
Esther en Jesse.
tijdens de ziekenhuisopname heb je een team om je heen wat je begeleidt, wat meedenkt. En dan deel je echt die verantwoordelijkheid. Maar daarna moet je het weer zelf doen. En toen moesten we in de praktijk brengen wat we in het ziekenhuis dan allemaal hadden meegekregen. En dat was met name het in slaap helpen van Seth. Ja, en daar ging ik echt wel een beetje aan onderdoor. Dus mijn dagen bestonden echt uit hem in slaap helpen en maar wiegen. En dat white noise aan. En alle prikkels moesten we wegnemen. Dus thuis met in slaap helpen, dat ik ook vaak een doekje over zijn ogen. Want anders bleef hij maar om zich heen kijken. En dan soms, dan had ik hem na 10 minuten eindelijk in slaap. En dan werd hij na 5 minuten wakker. En dan kon ik weer een kwartier, 20 minuten met hem gaan wiegen en hem in slaap helpen. Bij hem was het gewoon elk slaapje weer was een strijd. Dit gaat me nooit in de koude kleren zitten, zeg maar. Dit wordt nooit een situatie waar ik op kan terugkijken en denk, nou ja, het doet me niks, zeg maar. Dus dat en die impact van een hellbaby, dat is gewoon nu vandaag de dag nog steeds, zeg maar. Ook al is die 6 maanden en gaat het beter. De impact daarvan is gewoon heel groot.
Dus hoe zou je dat uitleggen? Wat de impact is nu nog na 6 maanden?
Nee, dat je gewoon bij alles denkt. Dat je gewoon bij heel veel dingen denkt, is dit normaal? Loopt hij een beetje op schema? Of is dit... En als je dan een keer afwijkt van de routine, of van dat je meteen een beetje in de paniek bent, dat je denkt, oh, wat gaat dit voor impact hebben? Of je wil opeens alles volgens het boekje doen of zo, terwijl ik dat gewoon niet had voorgesteld ook bij mezelf, dat, ja, gewoon iets makkelijker en iets meer go with the flow dan dat het nu is. Soms het gewoon voelt best wel afgepast. Dat was met name de situatie ook al na het ziekenhuis, omdat je dan zo vasthoudt aan hoe het daar ging, omdat dat werkte. En nu met 6 maanden is het meer zo dat ik naar Seth kijk en ja, en hij is gewoon zo vlug en vlot en ook heel vrolijk, maar ook heel, help me even.
Ik zeg altijd, alles gaat extreem, zeg maar, op 100%, zeg maar. Dus als hij kan echt schaterlachen om dingen, wat echt, dat is echt superleuk om te zien en ook om te hebben nu, hè, want het is echt een heel leuk ventje geworden. Maar hij is gewoon, alles is gewoon intens. Dus ook als hij honger heeft, dan is het echt schreeuwen. En hij kan nog steeds echt keihard huilen. En ook met bewegen, alles is in beweging. Hij staat nooit stil.
Kijk eens, een set.
Ik kan er echt van genieten, dat kan ik nu ook wel zeggen. Maar het is niet dat het makkelijk is geworden of zo. Het is nog steeds best wel zwaar, ook 's nachts en zo. Dat er dan weer zo'n fase had, die er gewoon weer, dat je er weer 14 keer uit moet in de nacht. Omdat er iets met hem is. En dan kan hij soms weer echt van die helbuien hebben. En dan ga je wel echt snel weer terug in je gevoel, merk ik ook, naar toen, zeg maar. Gewoon.
Ja, ja, en dat
als dat
bedoel
maar stopt,
ik. Ja.
Die onbevangenheid, die ben je dan gewoon. Het is niet zo dat je dan denkt, oh, dit zal weer een korte fase zijn. Ook denk je dat, rationeel gezien. Maar qua gevoel zit je dan heel snel weer bij toen, zeg maar, dat je denkt, oh ja, dat was echt zo zwaar en klote gewoon.
Kinderarts Ineke de Kruijf promoveerde op huilbaby's.
Wat wij hebben gekeken is van hoe gaat het met de moeders en de vaders die met hun huilbaby naar de kinderarts komen in vergelijking met een gezonde controlegroep.
Ze ontdekten dat ouders van een huilbaby die met hun kindje naar het ziekenhuis gaan veel meer risico lopen op een depressie dan ouders van een niet-huilbaby. Ook hebben zij vaker angstklachten en stress en ervaren ze minder binding met hun kindje.
Je voelt je wel eenzaam in het feit dat jij de enige bent die hem kan troosten. En dan aan het eind was ik gewoon helemaal zat om aangeraakt te worden, omdat je de hele dag een huilende baby op je hebt. Dat ik zei van, Dat heb ik hem 5 minuten even weggelegd. Dat ik even 5 minuten ging douchen. En dat ik dacht, nou hel maar, want ik moet even op mezelf zijn. En dan wou ik eigenlijk ook niet met Marvin zijn of ook niet met Tycho. Dan wou ik gewoon heel even mijn eigen space hebben.
Ouders krijgen soms te horen, heb ik begrepen. Huilen is normaal, gaat vanzelf wel weer over. Is dat dan iets wat je bijvoorbeeld beter niet kan zeggen?
Ja, dat zijn de dooddoeners. Of ik gaf altijd fenkelthee, dat hielp fantastisch.
Ouders
zijn ontzettend, moet je eens proberen. Ouders zijn ontzettend allergisch voor al die goed bedoelde adviezen. Die
ongevraagde adviezen.
Ja, heel vaak ongevraagd. Ook van familie en vrienden, wat weer leidt tot ja, nog meer afstand en minder hulpvragen.
Hoe goed bedoeld het ook is.
Precies.
In de meeste gevallen.
Ja, ja. Ja. Kijk, wat in mijn ideale wereld zo zou zijn, dat je al eigenlijk in de zwangerschap hoort over dat baby's huilen. Dat ze gaan huilen na die tweede week, dat het erger kan worden. Wat kan je eraan doen? Zorg dat je voor de eerste paar maanden ook een backup plan hebt. Stel, jouw baby huilt veel. Wie kan ik om hulp vragen?
Wat zou jouw belangrijkste tip zijn aan naasten?
Het allerbelangrijkste is van bied je hulp aan, maar ook concreet. En vraag niet waar heb je behoefte aan per se, want dat kunnen ze niet meer goed voor zichzelf bedenken. Maar kook een pan lasagne en breng hem langs. Bied aan om even met het babytje te lopen of bied aan om even met het andere kindje. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar ik denk dat ook broertjes en zusjes van baby's die veel huilen daaronder kunnen lijden. Omdat de aandacht natuurlijk in één keer naar de andere kant gaat. Ze kunnen negatiever gedrag laten zien, waardoor dat ook weer een energielek is. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat je ze helpt. Er is niet alleen in de opvoeding iets veranderd, maar ook in de maatschappij. Het is ook heel erg gericht op dat je het zelf op moet lossen. Het ouderwetse spreuk, it needs a village to raise a child. Dat is denk ik iets wat we ook een beetje verleerd zijn in de tijd.
Achteraf, is er nou een verklaring gevonden voor het vele huilen?
Nee.
Verder?
Nee.
Hoe is dat voor jullie?
Dat is heel erg op het moment dat hij elke dag heel erg veel huilt. Maar nu is het nu is het wat beter te behappen allemaal natuurlijk, omdat hij een stuk minder huilt. En dan
is het minder belangrijk?
Ja, is het niet belangrijk meer. Het is belangrijk als je je kind echt ziet verkrampen van de pijn. De hele dag door, maar als het nu is behapbaar, dus dan maakt het niet meer uit.
Hoe verder je in de tijd komt, hoe meer je ook gaat reflecteren. Dat geldt voor Jesse denk ik ook. Ik denk dat Jesse nu pas de tijd neemt om bij zijn gevoel te komen.
Wat ik nog eerder had kunnen doen en wat voor mij heel veel heeft geholpen, is dus openstaan voor hulp. Dat zeker niet als een drempel of als gezichtsverlies of zo. Dat is voor mij nu natuurlijk makkelijk zeggen, maar dat moet je niet zo ervaren. So be it, zeg maar. Ook al vinden mensen er iets van, zeg maar, als het je helpt. En er is dus ook echt hele goede hulp. Doe dat vooral.
Maar ook dat je steeds, bijvoorbeeld mensen in je omgeving die nu kinderen krijgen en een kraamtijd hebben, dat je ook ziet dat het heel anders kan. Mm-hmm. En dat maakt ook gevoelens los bij je. Want dan ga je toch weer terugdenken aan je eigen kraamtijd en de eerste maanden met Seth. Dat doet gewoon best wel pijn.
Ja.
En dat maakt ons wel verdrietig. En dan kun je denken van, nou, blik vooruit en op naar een mooie toekomst. Wat we ook echt wel denken en waar we ook zin in hebben. Maar er zit denk ik ook nog wel wat onverwerkt verdriet. Ik heb psychologische hulp gekregen na afloop van het traject. Omdat ik er toch nog wel heel erg worstelde met gevoelens en emoties. En dus heel erg op zoek was van wat is normaal en ik vond praten daarover heel fijn met iemand die niet met eigen ervaringsverhalen kwam, maar luisterde en meedacht. En dat was bij in het ziekenhuis, daar ben ik 3 keer geweest. En de 3e keer heb ik EMDR gehad. Dan ga je terug naar de situatie. En dan ga je in principe, is het idee dat de heftigheid van de herinneringen afneemt.
En jij hebt geen hulp gekregen zelf, persoonlijk, psychologisch?
Nee.
Zijn er dingen waarvan je denkt, daar zou ik misschien ooit nog wel eens hulp voor willen?
Ja, ik zou nu, zeg maar, dus misschien is dat ook meer mijn karakter, dat ik dan nu heb ik ook ruimte om er gewoon wat meer over na te denken. Ik heb ook recent pas, zeg maar, echt de foto, wel allemaal foto's van de bevalling. Dat heb ik ook een beetje weggeduwd. Die zijn nu gemaakt door de verpleegkundige, of door die, hoe heet dat, verpleegkundige en verloskundige, dat soort woord zocht ik. Die hebben dat gemaakt, maar ik heb dat heel een beetje weggeduwd. Ook omdat ik gewoon dacht, ik wil even niet weer helemaal in die fase terechtkomen. Maar ook de filmpjes dat Seth held, of dat die in die beginfase heb ik gewoon ook wel een beetje geparkeerd. Ik dacht, dat kan ik er nu gewoon even niet bij hebben. En laatst ging ik dat bekijken en dat deed wel iets, zeker. Dus het bracht echt wel emotie los. Niet extreem heftig, vond ik, om dat terug te zien. Wel heftig, maar niet dat ik het er niet aan kon.
Maar wat is dan iets waar je misschien nog wel hulp voor...
Ja, ik zou er wel nog eens gewoon over willen praten of ik het nu... Ik weet soort van niet of ik het helemaal een plek heb gegeven.
Hoe is de mate van liefde voor Seth veranderd?
Ja, die groeit nog steeds exponentieel.
Ja.
Dat je ook...
Nu is er wel houden van.
Ja, zeker. Ja. Ja, dus dat is heel fijn dat dat toch... Dat dat toch vanzelf komt en groeit en dat dat er echt wel zit.
Ja. Hallo, Seth. Dag, schat. Ga je wakker worden? Kijk eens in de spiegel. Wie hebben we daar? Hallo.
Hoe vinden jullie het dat Seth misschien ooit dit gaat horen?
Het was een belemmerend factor om überhaupt mee te doen.
Ja, waarom?
Ja, ik vind het ook wel weer... daarom wil ik ook benadrukken hoeveel vreugde en liefde en gezelligheid we ook nu uit hem kunnen halen. Maar omdat je gewoon over een best wel, ook wel een donkere eerste periode praat, het is wel je kind. Ik heb dan toch een beetje dat je hem tekort doet. Hij kan er helemaal niets aan doen. Dat vond ik wel een drempel. Ja.
Probeer het dus ook een beetje los te koppelen van specifiek Seth.
Als persoon.
Als persoon. Maar dat het gewoon... Dat hellbaby... Een hellbaby is ook gewoon een fenomeen. En ja. Voor mij was het echt de erkenning. De reden om mee te doen aan deze podcast. Dat ik hoop dat andere ouders er iets aan hebben. En weten, het wordt echt beter. En het blijft pittig. En het wordt echt niet van de een op de andere dag beter. Maar er komen echt leukere tijden aan.
Je luisterde naar de derde en laatste aflevering van Ontroostbaar. Een podcast van Maarten Dallinga en Denise Hilhorst. Montageassistentie Rinke Vreken, beeldmerk Bridget Bensdorp. Ontroostbaar maakten we met financiële steun van Sint Antonius Ziekenhuis, LKPZ en dankzij crowdfunding. Voor meer informatie kijk op antoniusziekenhuis.nl/Ontroostbaar. Dankjewel voor het luisteren. En ben je enthousiast over deze podcast? Vertel anderen erover en laat een recensie achter bij Spotify of Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Bedankt voor het luisteren.